Lees Matthäus 8, vers 1 tot 17. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem: Ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio: Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg: ga, dan gaat hij. En tegen een andere: kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg: doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde: Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en knarsetanden. Tegen de centurio zei Jezus: ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren, genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Tot zover. We zingen nu gezang 460, vers 1 en 2.
Wij gaan beginnen aan ontmoetingen met Jezus. En u mag rustig van mij weten, ik ervaar die ontmoetingen, althans in deze week, ik weet niet wat er nog gaat volgen, als, en misschien kun je dat een beetje begrijpen, alsof ik op een hele grote gong sla. Echt een gong van 2-3 meter hoog. Als je daarop slaat, dan resoneert die echt dwars door je lichaam heen. En ik heb het idee dat misschien maak je dat bij deze preek al wel mee, dat er veel meer in zit als wat ik in een preek kan zeggen, dat het gaat resoneren in jouw leven. Dat mag. Laten we erover praten, woensdags of wanneer dan ook. Laten we op zoek gaan naar geestelijk leven. Na deze preek luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan opwekking 588. De vraag waarmee ik begin is de vraag: wat zou er gebeurd zijn met deze mensen uit Matthäus 8 als ze niet bij Jezus waren gekomen? Dat is wat ik zal verder in de preek duidelijk maken hoe ik daar nou bij kom om dat zo te zeggen. Probeer je ze even in te denken. Misschien moet ik ze hier even neerzetten en dan zal ik ze voor jullie op een volgorde van links naar rechts, want zo lezen we tenslotte ook. Er is een leproos, iemand die aan huidvraat geleden heeft, dat zeg ik heel bewust zo, dat zal ik zo meteen uitleggen. Die staat daar. We hebben een centurio. Met een geraakte knecht noem ik bewust geraakt en niet ziek. Hij is geraakt. We hebben de schoonmoeder van Petrus, die met koorts op bed ligt. En we hebben de bezetenen. De bezetenen, nou, ben ik hier zo'n beetje bij de paaskaars uitgekomen, die staan hier. Deze mensen, ik ga ze niet helemaal tot in de diepte voorstellen, want dat wordt veel te veel preek. Dan zijn jullie zeggen, nou, wat mij betreft mag het tot morgen duren. Maar dat gaat niet lukken. Deze mensen zijn allemaal marginale mensen. Ik ga even naast ze staan. Het zijn allemaal marginale mensen. Met marginaal bedoel ik, als wij ze als massa, als menigte van die tijd zouden tegenkomen, zou niemand van ons waarschijnlijk een boodschap aan ze hebben. De menigte, de massa, kijkt niet naar ze om. Nou, in zoverre, deze lepro's hier, ja, daar kijken we wel, want die moest van een afstand roepen, Melaats, Melaats! En dan kijk je dus wel even op van, oh, dan moet ik afstand houden. Maar je houdt afstand, je hebt daar verder niets mee van doen. De centurio, ja, dat is natuurlijk de bezettende macht in die tijd, dus dat is de vijand. Als je die in zijn uniform langs ziet komen, denk je ook bij jezelf, afstand houden van die man. De schoonmoeder van Petrus, ja, die ligt ziek thuis op bed. Die komen wij als massa niet tegen. Dat komt omdat je bij Petrus naar binnen gaat. Zouden wij wellicht ook niet hebben gedaan. Dus die zien wij ook niet. En al die bezetenen, ja, ach, als een mens van lotje getikt is, dan weten we ook niet goed wat we ermee moeten. Ongeveer zo. Dus voor ons als massa zijn dit marginale mensen. Ze spelen doorgaans, tenzij je natuurlijk te maken hebt met een zieke schoonmoeder. Tenzij je natuurlijk in de bezettende macht fungeert. Of je bent zelf beheerder van de leprozenkolonie. Dat kan. Maar als je dat allemaal niet bent, je hebt gewoon je baan, je hebt gewoon je dagelijkse dingen, dan heb je met al deze mensen niets te maken. Het zijn marginale mensen. Mensen in de marge van de samenleving. Waren zij niet naar Jezus gekomen, dan waren ze dat nog steeds geweest. Er was niets aan veranderd. En dan moet ik even stoppen. Want ik zal continu zeggen dat de mensen naar Jezus kwamen. En niet andersom. Jezus kwam niet naar deze mensen toe. Dat is al een eerste ding wat we even... Daar kun je nog een paar weken aan wennen, aan die opmerking. Maar Jezus komt niet naar deze mensen. Ik zeg je, ho, 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 de schoonmoeder van Petrus. Nee, hij zag haar liggen toen hij het huis van Petrus binnenging. Hij ging niet op zoek naar zijn schoonmoeder. Hé, Petrus, waar is jouw schoonmoeder? Nee, dat ging hij niet doen. Hij zag haar liggen. En toen, oh, hé, schoonmoeder. Meer niet. Ja? Dus Jezus ging niet naar ze toe. Zij kwamen naar Jezus toe. Als ze dat niet hadden gedaan, waren het marginale mensen gebleven. Tweede, bij even stoppen, en dan gaan we weer naar de tekst toe. Misschien zijn er nu al mensen, want het gaat om het ontdekken van geestelijk leven. Misschien zijn er nu al mensen die zeggen, nou, ik heb geen lepra, ik ben geen centurio, ik ben ook niet bezeten voor zover ik weet en ik ben niet de schoonmoeder van Petrus, maar ik voel mij wel marginaal. Probeer even te proeven. Ik voel mij wel marginaal. Ik voel alsof ik er niet toe doe. Voor mijzelf misschien nog wel, want ik voel het tenslotte. Maar als ik door de straten van Almere beweeg, of waar je dan ook maar woont, heb ik niet het idee dat mensen mij zien lopen. Nee. Ik heb zeker niet het idee, zelfs niet als ik in de kerk zit, dat mensen weten welke tranen ik vanmorgen nog gehuild heb. Ik zit hier keurig netjes met mijn pak en met mijn broek, jas, weet ik veel. En ik zit keurig netjes mee te zingen en een rondje te dansen als de kinderen het doen. Ik heb niet het idee dat mensen aan mijn gezicht kunnen zien hoe marginaal ik mij voel. En troost je, onderzoek wijst uit dat wij dat allemaal kennen. De ene tijd meer dan de andere tijd, uiteraard, dat is zo. Maar wij voelen ons allemaal bij tijd en wijle marginaal. En dat kan heel diep gaan in de zin van, wij voelen ons, vergeef me het woord, maar ik zeg het toch, uitgebraakt. Ik wil een ander woord gebruiken, doe ik niet. Uitgebraakt. Zoals wij horen er helemaal niet meer bij. En tot overmaat van de ramp gaan wij dan zeggen, ja, maar er kijkt ook helemaal niemand naar mij om. Ze komen me ook van de kerk nooit opzoeken. Misschien denk je dat als kerktelefoonluisteraar of internetluisteraar. Ze komen me ook nooit opzoeken. Let op. Jezus zoekt deze mensen niet op. Ze komen naar hem toe. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel raars. Ik kan het alleen maar aanstippen. Ga alsjeblieft de discussie met elkaar aan. Het gesprek met elkaar aan. Ik begin even helemaal rechts. De leproos. Is het je opgevallen dat hij niet door Jezus wordt genezen? Is het je opgevallen? Hij vraagt om reiniging. Een reinverklaring, daar vraagt hij om. Dat hij weer mee mag doen met jullie, met ons, daar vraagt hij om. Dan zegt Jezus, dat wil ik, dat jij weer rein bent. En als bewijs aan de mensen ga je me aan de priester laten zien. Denk ik bij mezelf, waarom is die man niet meteen naar de priester gegaan? Want dat was de wet van Mozes. Hij had meteen naar de priester moeten gaan toen hij ontdekte van, ik heb geen lepra meer. En daar had hij het offer moeten brengen. Jezus zegt er zelfs nog bij dat hij dat offer moet brengen, zodat zij het geloven. Dus met andere woorden, Jezus zegt tegen deze man, ik snap waarom jij niet naar de priester gaat, want ze geloven je gewoon domweg niet. Daar ben je te marginaal voor. Ze hebben jou te vaak als leproos gezien, dus al ga je naar de priester, dan zullen ze het nog niet geloven. Dat zegt Jezus. Nee, dat is gek. Altijd gedacht dat hij die man genas. De hoofdman over 100, de centurio. Daar staat helemaal niet dat Jezus zijn knecht genas. Er staat, uw knecht is genezen. Op jouw geloof. Maar dat is een rare gedachte. Want wat voor ziekte had die knecht eigenlijk? Nou, als je dat een beetje, en dat ga ik nu niet doen, als je dat laat resoneren in het Oude Testament, of in de periode van de boeken die de Joden op dat moment kennen, dan kom je uit bij een situatie waarin wat er van deze knecht wordt gezegd absoluut te maken heeft met zonde. Absoluut te maken met zonde. Ik heb sterk het vermoeden dat die centurio schuld is aan het verlamd zijn van zijn knecht. Thuis, achter mijn bureau, had ik even het idee, volgens mij heeft deze centurio zijn knecht zo'n oplawaai verkocht. Dat hij niet meer overeind kan komen. En hij schaamt zich de oren van zijn kop. Dat is de setting die ik vermoed. Kom er woensdag maar over praten. Maar er staat niet dat Jezus hem geneest. Jezus wijst op het geloof van die centurio. En later zal hij dus tegen de mensen zeggen, zo'n groot geloof, dat ben ik nog nooit tegengekomen. Wat in de genezende kracht van Jezus? Nee, in de mogelijkheid om weer terug te komen met al je schaamte. Zo lees ik het. Maar goed, centurio. De schoonmoeder van Petrus. Ja, maar die lag toch met koorts op bed en die werd toch door Jezus genezen. Nou, dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat dat zij werd aangeraakt. Hij raakte haar hand aan en de koorts was weg en zij diende weer. Dat staat er. Er staat niet dat Jezus haar genas. Ja, maar dat noemen we toch genezing? Nee, dat noemen we weer uit de marge gehaald worden. Deze vrouw kon niet meer doen wat bij haar levensvervulling paste. Zij was op bed komen te liggen, om welke reden dan ook. Zij was op bed komen te liggen en kon niet meer doen wat zij vond, wat bij haar ontplooiende leven hoorde. Dienen. Pas toen een medemens haar weer aanraakte, toen was het, oh, ik mag er nog zijn. Plop, ze stond op en diende. Mag je ook over komen praten woensdag. De bezetene. De bezetene, want nu ga je dus zeggen, ho, maar toen de bezetene, en hij genas alle ziekten. Ja, wacht even, ho, let op. De bezetenen, dat zijn die mensen die bijvoorbeeld een smartphone hebben en zelfs niet naar een preek kunnen luisteren omdat ze bezig zijn met hun smartphone. Doe ik nou op iemand persoonlijk? Ja, dat zijn bezetenen. Bezetenen, dat zijn mensen die lezen Gods woord, omdat het hoort aan tafel en je bidt aan tafel. Maar je bent al lang bezig met de televisieserie. Jongens, even doorbidden, want om 6 uur begint het. Dat zijn bezetenen. Ik wil niet zeggen dat die niet goed in hun bovenkamer zijn. Maar die zijn helemaal in bezit genomen door. De mensen die 's morgens wakker worden, nog voor de wekker. En het eerste wat ze doen is de beurskoersen. Oh, dat kan 's morgens niet, geloof ik, hè? Oh, dat weet ik niet eens. Oh. Zoiets, dat zijn bezetenen. Bezetenen, dat zijn mensen, nou vul het maar in. Die nachten wakker liggen van de mogelijkheid dat ze dit jaar misschien wel hun werk kwijt gaan raken. Dat zijn bezetenen. Die komen naar Jezus. En weet je wat je wordt van zo'n bezetenheid? Hartstikke ziek. Je gaat ervan afvallen. Dat is bij mij niet gebeurd hoor, dat is een andere reden. Maar je gaat ervan afvallen. Ja? Je gaat er grauw uitzien. Je slaapt slechter. Je komt niet meer aan de dag. Al je collega's, ook al heb je nog werk, krijgen een grauw en een snauw. En je wordt helemaal ziek van binnen. Jezus zegt dat hij al die bezetenheid uitjoeg en al die ziekte genas. Snap je? Oké, nou, die hebben ze op een rijtje staan. Nou gaan we naar geestelijk leven. Die leproos, ik geloof dus dat hij al genezen was voordat hij bij Jezus kwam. Alleen hij was geestelijk dood. Hij durfde niet naar de gemeenschap toe. Hij durfde niet meer onder de mensen te komen, want hij dacht bij zichzelf, en nou vul ik het even in, jullie geloven me toch niet. Ik mag toch niet meedoen, want jullie zeggen, ja maar jij, kijk maar naar je vingers, want die zijn al afgevallen. Wij geloven helemaal niet dat jij er weer bij mag horen. Die man was geestelijk op zijn zachtst gezegd gevangen gezet. Hij kon zich niet meer ontplooien. Hij kon niet ruimte vinden in het leven met u en mij. Die centurio, zoals ik het lees, was een man die gekweld ging onder schuldgevoel. Die gekweld ging onder, hé, maar waarom komt hij dan naar Jezus toe? Ja, daar komen ze op terug. Dat ga ik je zo laten zien. Maar die niet anders kon, die knecht van hem, die beheerste zijn dag. Ik moet weer onder mijn mensen kunnen verkeren. Ik moet weer. Geestelijk werd hij verschrompeld door die knecht die verlamd was. Oké. Die schoonmoeder van Petrus, die kon geestelijk ook helemaal niks meer. Die lag daar op bed, kon niet meer doen waar ze voor zichzelf toe in het leven was geroepen. En wat gebeurt er met een mens als je niet meer kunt waartoe je in het leven bent geroepen? Je verschrompelt geestelijk. Je komt niet meer tot je doel. Datgene wat God ooit bedoelde met jouw leven komt er niet meer uit. Nou, over die bezeten hoef ik helemaal niet te hebben. Want als de liefde van God niet jouw woorden en daden beheerst, om het zo maar te zeggen, vervult, bezighoudt. Kom je sowieso niet tot je doel. Wat dan ook je bezetenheid is. Maar waarom gaan ze nou naar Jezus? Wat is nou de zin ervan? Nou, die zin die snappen we als wij Matteüs Jesaja horen citeren. Want wat zegt Jesaja? Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Dat staat er. Zij komen naar Jezus op het moment dat hij op de bergen, nou zet ik Jezus hier even centraal voor onze vier categorieën, om het zo maar te zeggen. Ik zet Jezus even centraal hier neer. Jezus komt van de berg af. Wat heeft hij op die berg gedaan met u en mij? Hij heeft Torah onderwezen. De wil van God. De ruimte die God creëert voor jou en mij. De ruimte die hij creëert om met je eigen gaven en talenten bezig te zijn. De ruimte die hij creëert om met je eigen relatie, man, vrouw, kinderen, ouders, bezig te zijn. De ruimte die hij creëert om met de overheid, met je collega's bezig te zijn. Hoe creëert hij die ruimte? Nou, door bijvoorbeeld te zeggen, jullie hebben zeker wel gehoord dat er gezegd is, je zult niet echt breken. Maar ik zeg jullie, dat al wie een ander aankijkt om haar te begeren, maakt dat overspel met haar gepleegd wordt. Ja, denken wij dan. Maar daarmee wordt het nog veel erger. Dat is toch helemaal geen ruimte? Hoe moet ik nou toch ooit in mijn huwelijk heilig leven, als ik geen enkele andere vrouw kan aanzien en bij mezelf kan denken, nou, daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten. Dat kan toch niet? Dan heb je Torah nooit begrepen, als je dit zegt. Want is het niet geweldig. Is het niet prachtig dat je in Torah hoort dat jij in je hele leven voldoende hebt aan één vrouw? Jullie zitten me aan te kijken alsof je niet snapt. Dat is toch geweldig? Ik hoef me helemaal niet druk te maken of een andere vrouw knapper of minder knap is. Ik hoef me niet druk te maken of die ander misschien begerenswaardiger is. Hoeft allemaal niet. Ik kan al mijn tijd aan andere dingen besteden. Ik hoef geen seksdata sites langs. Hoeft allemaal niet. Heerlijk toch? Dat is een bevrijding, jongen, dat we niet weten. Serieus. En nu denken jullie met z'n allen, hij is echt gek geworden. Ja, maar zo werkt het wel. Gij zult niet doodslaan. Nou, dat is prettig. Ik hoef niemand meer dood te meppen. Dat hoeft echt helemaal niet meer. Ik hoef niemand meer uit te schelden. Ik hoef niemand meer te minachten. Ik hoef niemand meer. Ik mag helemaal in de vrijheid met jullie allemaal optrekken. Jullie zijn voor God allemaal prachtige mensen. Liefdevolle kinderen. Noem het verder maar op. Ik hoef niemand meer hoger of lager te achten dan mezelf. Ik hoef echt helemaal niemand meer dood te slaan. Nou, prachtig. Hoef ik ook niet meer over na te denken. Of de een misschien iets hoger staat dan de ander. Hoeft niet meer. Merk je wat een geestelijke vrijheid erin zit? Dat is geestelijk leven. Nou snap je ook mijn beeld met die enorme gong. Maar als je op deze woorden van Jezus gaat slaan, dan dreunt dat helemaal door tot in de tenen van je eigen leven. Misschien denk je nu bij jezelf, zo heb ik nog nooit over Torah nagedacht. Zo heb ik nog nooit gehoord van, gij zult niet stelen. Nee, als de dominee praat over gij zult niet stelen, dan gaat het over je mag niet zwart werken. Nee, lieve mensen, je hoeft helemaal niet zwart te werken. Er is helemaal nergens voor nodig. Denk je nou echt dat je één boterham in Gods koninkrijk tekort komt en dat je daarom moet gaan zwart werken? Kom nou toch. Kom nou toch. Als dat zo is, dan moet je hier komen staan en tegen de gemeente zeggen, jullie zorgen niet goed voor mij. Want ik heb het nodig om zwart te gaan werken. En dan gaan wij als gemeente niet zeggen, oh, jij mag niet zwart werken. Want dan zegt Jezus, nee. Als je dat tegen iemand zegt en je stuurt hem weg zonder brood, dan ben je goddeloos. Oei. Maar snap je, want nou laat ik mezelf een beetje meedrijven. Deze mensen die hier staan, tot en met de bezetenen toe, gaan naar Jezus toe, omdat hij ons de ruimte geeft. De ruimte om te zijn wie God ons heeft gemaakt. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij aanvaardt wat jou ziek maakt. Hij gaat niet tegen jou zeggen, hey centurio, maar jij had je knecht niet moeten slaan. Hey lepro's, dat zal wel de straf van God zijn dat jij er zo uitziet. Hey bezetene, wie is er dan ook zo maf om elke keer naar de beursberichten te kijken? Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Weet je wat hij van ons vraagt? En zo kom ik op deze preek. Hij vraagt geloof. Van ons. Geloof. Waarom zeg ik nou zo kwam ik op deze preek? Omdat Jezus van die centurio zegt, en dat is het centrale gedeelte in Matthäus 8, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Ik heb altijd gedacht dat die centurio dacht, Jezus kan mijn knecht genezen. Nou, 100% zeker natuurlijk nooit, maar ik denk nu dat die centurio nog veel groter van Jezus denkt. Hij kan mij genezen. Hij kan mij vergeven. Bij hem mag ik erbij horen. Hij gunt mij niet uit met woorden van oordeel en hel. Tot slot, geestelijk leven. Dit was de eerste stap. Nou, ga thuis maar weer eens lezen. Ga met elkaar erover praten. Doe ermee wat je wil. Maar proef eens wie Jezus in Torah, in zijn wetsvervulling, want hij heeft alles volbracht, in zijn wetsvervulling voor jou kan betekenen. En als je nu gaat denken, van, ja, maar ik heb dit fout gedaan, ik heb dat fout gedaan, dan is mijn preek mislukt. Als je nu bij jezelf denkt, bij die Jezus moet ik wezen. Als je dat bij jezelf denkt, dan ben je op de goede weg. De enige weg tot de Vader. Dan ben je bezig om geestelijk gezond te worden. En te leven in het Koninkrijk van onze God. Ga met hem. Amen.